beneden staan? Of, sorry. Wil je beneden staan of boven? Ik vlieg gewoon tussen.
Ja, ik ga gewoon alle kanten uit. Ik ga hier staan, ik ga beneden staan. Ik hou van de mensen hier zo allemaal dichtbij. Halleluja. Nou, het is een eer om weer het woord van God te prediken. Om jullie allemaal te zien. Kostbare, talentvolle mensen vol potentie die hier zitten. Door God geschapen om machtige dingen te doen hier op aarde. Amen. Ik zeg maar gewoon even iets zoals God je ziet. Hij heeft je gekwalificeerd om met hem te zijn. Weet je wel, bij koning Willem-Alexander. Ik weet niet of je daar ooit geweest bent. Op de koffie, ei Willem. Nee, maar we mogen zo de troonkamer binnen. En we mogen met met de hoge baas. Mogen we gewoon. We mogen daar naar binnen komen. En hij houdt van ons en hij vindt ons heel kostbaar en hij vindt ons heel belangrijk. Ik wil vandaag spreken over iets. Dat heet het schild. Schild en de pijlen van Efeze 6. Dat zul je allicht al een keer gelezen hebben. En hier heb je apostel Paulus die predikte het evangelie en die deed wonderen en tekenen. En die bracht het koninkrijk van God in een heidense wereld. En hij kwam veel tegenstand tegen en hij kwam vaak in de gevangenis. Wie is ooit in de gevangenis geweest? Kijk, hier zijn er een aantal zijn in de gevangenis geweest. Je weet hoe dat is, is niet leuk. Hij is daar geweest en die gevangenissen daar die waren misschien nog een stuk minder dan onze gevangenissen. Dat het bij ons gewoon luxe was in vergelijking met de gevangenis waar hij in gezeten heeft. Ik heb daar een beschrijving van gehoord. Nou, de rioolpijp die loopt gewoon door je cel heen en zo. Bah. Maar hij was daar en hij was heel vaak geketend aan een Romeinse soldaat. En apostel Paulus was een prediker. En als prediker dan ben je bezig om die boodschap van het evangelie te vertalen naar echt leven. En wij... als prediker doe je dat gewoon. Je zit de hele tijd te kijken. Je denkt van, oh, dat kan ik gebruiken in mijn prediking. Nou, zo ook hij. Maar hij was heel vaak geketend aan een soldaat. Aan een Romeinse soldaat. Die kennen wij niet zo. Omdat er niet zoveel Romeinse soldaten rondlopen. Als we er een zien, dan vinden we dat heel leuk. Dan vinden we dat grappig om te kijken. Maar toen de tijd waren dat hele gemene mannetjes. En die hadden een wapenrusting aan. En die moest je niet boos maken. Want die konden hele gemene dingen doen. En en die wapentuig die ze hadden, dat was niet voor niks. Dat was omdat ze heersten. Ze waren het grootste koninkrijk wat er op aarde heeft bestaan. Wat een eenheid is geweest. En gewoon door hun geweld, door hun onderdrukkende geweld. Dus het waren hele krachtige mannen. En ze waren supergoed georganiseerd. En ze liepen voorop in de race om wapentuig te maken. Dus hij is daarmee bezig. En als we naar Efeze 6 gaan, als je een Bijbel hebt, trek je Bijbel. Is die geladen? Ja. Hij is gevaarlijk. Voor de vijand. En dan Efeze 6 vers 10 tot en met 18. Jongen, ik heb lettertje 14 gedaan. Ik denk, ja, dat kan ik wel lezen, maar dat is ook wel zo. Verder, mijn broeders, wordt versterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Zitten jullie allemaal op de phone of heb je hier op het scherm? Nee, je hebt niet op het scherm, dus je zit vandaag trek je niet je Bijbel, je trekt maar je phone, hè? Hup. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleiding van de duivel. Dus Paulus die zit daar in de gevangenis en hij heeft gemeentes gestart. En hij kent een heleboel christenen, hij kent een heleboel leiders. En zijn passie is de passie van God. En de passie van God is, hij houdt heel veel van ons, maar hij weet dat wij in een gevaarlijk terrein zitten, in een vijandig terrein zitten. En hij wil ons steeds voorbereiden op overwinning. Hij heeft ons tot meer dan overwinnaar gemaakt. Maar hoeveel van ons weten dat een heel stuk van ons leven is niet meer dan overwinnend leven. Hè? Af en toe dan loopt het wel eens goed mis. En dat was ook zijn hartsprobleem. Dat hij dacht van, joh, ik moet die mensen, die christen, die moet ik eens even helpen. En hij zag daar een Romeinse soldaat en hij denkt, wacht eens, ik pak een analogie. Ik pak een vergelijking, iets wat iedereen snapt. En dat gebruik ik om uit te leggen hoe God werkt en hoe het koninkrijk van God werkt. Zodat mijn volk de hele tijd meer dan overwinnaar kunnen zijn en kunnen blijven. Dus dit stukje gaat eigenlijk een stuk over oorlog. Je denkt, ja, Jezus en God en het koninkrijk van God is allemaal peace en vrede. He, in de jaren 60 was het allemaal, oh, peace, man, in lange haren, peace, weet je wel, dat was allemaal, maar ze hadden geen peace. Ze zaten in Vietnam en ze deden hele grote, ja, dat was ellende en ja, niks meer of minder dan nu. De laatste 2 jaar zit ik gewoon in de industrie, ben ik aan het werken. En ik weet dat velen van jullie daar ook zitten. En ik ben blij dat ik daar zit, want ik weet precies waar jullie zitten. Ik heb 20 jaar gewoon als voorganger voltijds in bediening gestaan en ik... En dan kwam je in een voorgangerswereldje en dat is een soort bubbel waar je op een gegeven moment niet meer weet waar de mensen zitten waar je tegen predikt. Op mijn werk, daar zit Marina, dat is een Russin. En ik heb nog nooit zin gehad om een vrouw echt te meppen. Die zijn autoritaire, die zijn zo gemeen. En die kleineren en die doen alles. Ik denk, man, hier heb je een apostel van de Satan. En dan moet je maar mee omgaan. Als collega's heb je een heleboel... Wie heeft rot collega's? Ja, eerlijk. Echt gemene rot collega's. En collega's die helemaal de verkeerde kant uitgaan. Weet je wel, en die proberen jou te beïnvloeden. En niet alleen dat, maar je hebt een heleboel mensen om je heen en die vertellen verkeerde dingen. Die worden ook geïnspireerd. Zonder dat ze het weten, worden ze geïnspireerd door de duivel. Door de duivelse strategieën, weet je wel. Wij profiteren, wij zoeken in de hemel, wij willen de woorden van God. Gods hart willen we vertolken met onze woorden. We hebben profetie gehoord vanmorgen. Echt wat God zegt tegen ons. Maar er lopen een heleboel mensen rond die spreken wat de duivel probeert tegen jou te zeggen. En wat hij zegt, dat is stelen, roven en vernielen en kleineren. En hier zo in Nederland en Vlaanderen, ik heb het voorrecht gehad om daar betrokken geweest te zijn bij kerkenstarten. Daar merk ik dat bij iedereen eigenlijk hetzelfde is. Hij kleineert jou. Weet je, je bent een halve zool. Dat is wat ze in Rotterdam zeggen. Weet je wel? Een halve zool. Ik weet niet hoe ze dat hier zullen. Ze hebben zo'n kreet erover dat je gewoon niks waard bent. De duivel probeert je de hele tijd eronder te drukken. Terwijl God jou omhoog tilt. Hij zegt, ik ben een kind van God. Ik ben bij jou. Jij bent machtig. Jij bent rein. Je bent mijn kind. Je bent meer dan overwinnaar. Je hebt vrede en blijdschap in je hart. Je hebt talenten. Ik heb jou gevuld met talenten. Ik heb jou voorspoedig gemaakt. Ik heb jou de macht gegeven om zeer voorspoedig te worden. Ik ben bij jou. Alleen ik ben bij jou al. Ik was in hervormde en gereformeerde kerken. En wat mij daar opvalt, in die gebeden, daar hoor je dus 1 gebed heel vaak. Waarschijnlijk herkenbaar. Heere, wilt u bij ons zijn? Heb je dat wel eens gehoord, dat gebed? Heere, wilt u bij ons zijn? Misschien heb je het zelf wel eens gebeden. Moet je eens nagaan hoe ver je moet gaan, hoe ver de duivel toegang heeft tot jouw gedachten, dat je eenzaam gaat voelen. Dat jij denkt ineens van, ik voel me eenzaam, ik voel me alleen. Het is net alsof God er helemaal niet is. Wie heeft dat gevoel wel eens ooit gehad? Ik steek al mijn handen en mijn voeten en alles omhoog. Want dat is gewoon een gevoel dat maken we allemaal mee. Terwijl we allemaal weten dat het niet waar is. Tenminste, ik hoop dat je weet dat het niet waar is. Waarom? Omdat in de Bijbel staat dat hij zegt, ik ben bij jou, ik zal je nooit verlaten. Als ben je op de bodem van de zee, ik ben nog steeds bij jou. Als ik je in de ruimte, ik ben nog steeds bij jou. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Dus wat ben ik aan het doen? Ik ben het woord van God aan het spreken tegen mijzelf. En ik ben eigenlijk aan het zeggen wat God zegt, dat de waarheid is. Met andere woorden, er is een leugen binnengeslopen. En ik loop te bidden, heel vroom. En dan zeg ik, oh Heere, wilt u bij ons zijn? Wat een onzingebed! Ik bedoel, wil je nog meer hebben? Hij zegt, ik ben bij je, ik ben bij. Hij zegt het op veel plaatsen. Ik ben bij, ik ben bij. Wat moet hij nog meer doen? Een engel sturen en zeggen, hey, ik ben bij je. Weet je wat? Nou, ik maak daar een beetje een mopje van, maar ik heb zelf heel vaak dat gevoel gehad. En als je in dat gevoel meegaat, dan krijg je echt het idee dat het zo is. Ik voel me eenzaam, ik voel me alleen. Ik weet niet of God mezelf ziet of dat hij bij me is. Misschien heb ik gezondigd, ik weet het niet. Ja, er is iets aan de hand met mijn communicatie met God en is hij wel bij mij. En alles wat hij zegt over mij is ineens weg, poef. En dat is wat de duivel jou wil hebben. Satan wil jou hebben dat je machteloos bent. Want hij weet, als jij het woord van God in je hart hebt en in je mond hebt, als je gelooft met je hart en beleidt met je mond, dan ben jij de sterkste macht hier op aarde. Hij is bang voor jou. Hij is bang voor jou, omdat Christus in jou woont. Hij is bang voor Christus. Hij gelooft in God. Maar hij zit het. Ja, wij geloven in God en we juichen. Halleluja, ik ben een kind van God, weet je wel. Maar hij gelooft in God en hij zit het. Nou, dit stukje gaat over die oorlog. Er is een oorlog waar je in zit en daar heb je al best wel ontdekt. Alleen, Paulus wil dat wij en de Heilige Geest in hem, wil dat wij overwinnen. En hier beschrijft hij dus een wapenrusting. Ik zal bij mijn papiertje proberen te blijven. Neem daar een hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand te kunnen houden. Dus je neemt de wapenrusting van God, dat je weerstand kan houden. Het is offensief en defensief. Je valt aan en de duivel valt ook aan. En we gaan het vandaag hebben over die vurige pijlen, wat dat precies is. En die zullen komen op jou, die komen op jou, die komen op mij. Hij maakt geen onderscheid van wie je bent, maar hij stuurt die vurige pijlen. En heel vaak zijn dat mensen die vurige pijlen op jou afvuren. Dus er is een oorlog waar jij in zit, waar wij gemaakt zijn tot meer dan over. Tenminste, als we dit de wapenrusting beetpakken en dat doen. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en alles gedaan te hebben. Dat is vers 13, hè? Stand kunt houden. Houd stand. U midden om God met de waarheid. Nou gaat hij precies uitleggen van, oké, waar bestaan onze wapens uit? En hij zit daar met die Romein en hij kijkt zo naar die Romein. En hij ziet dus dat die Romein bepaalde dingen heeft en bepaalde dingen doet. En dat onderhoudt aan zijn wapentuigen en dat soort dingen, dat ziet hij allemaal. Want die Romein die moet dat doen, want zijn leven hangt daar vanaf. Het is zijn levensverzekering. Weet je wel, als hij niet doet wat hij doet, dan wordt hij neergestoken. In de eerste beste strijd en oorlog die hij tegenkomt, dan is hij er gewoon niet meer geweest. En voor zo'n soldaat is het gewoon overleven. En zijn wapenrusting is daarvoor, nummer 1, zijn zwaard is om te prikken. Dat is gewoon een groot zakmes. Waar hij mee kan prikken. Maar daarnaast heeft hij heel veel defensief spul. En Paulus die maakt een vergelijking tussen deze dingen en geestelijke dingen. Dus hij probeert daar een link te leggen, een soort parabel. Weet je, een parabel, dat is een natuurlijk verhaal die geestelijke dingen uitlegt. Nou, zo ook Paulus, die probeert dat dichtbij deze mensen te brengen. Voor ons, die dat allemaal niet kennen, ja, is het voor mij als prediker de taak om dat hier naartoe te halen. Dat je het een beetje begrijpt van hoe dat toen was. Want wij lopen niet meer zo rond, behalve op carnaval. Houd dan stand, u midden omgord met de waarheid en bekleed met de borst. Harnas van de gerechtigheid. Dus hij praat hier over waarheid. Over gerechtigheid. Uw voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van vrede. Neem bovenal de schild van wat? Schild van geloof. Schild van geloof. Waarmee u vurige pijlen van de boze kunt uitbrengen. Wat is dat? Weet je wel? Wat bedoelt Paulus daar zo? Hij heeft die soldaat en hij heeft een geestelijke beleving. En ondanks alles wat hij mee heeft gemaakt, zijn zweepslagen, zijn toestanden, de uitgehongerd. En hij maakt zo'n heel lijstje van al de ellende die hij mee heeft gemaakt. Dat hij heel vaak in de gevangenis is geweest. Ondanks dat allemaal, was hij aan het lachen, want hij stond daar boven. En hij wist hoe hij dat moest doen. En hij probeert dat uit te leggen aan die mensen in Efeze 6. Van hoe zij dat ook kunnen doen. Hoe zij kunnen staan te midden van zoveel weerstand en tegenstand. Hoe ze gewoon kunnen overleven. Nee, meer dan overleven. Meer dan overwinnaar zijn. En de hele wereld innemen voor Jezus Christus. Koninkrijk van God op aarde brengen. Dus er is aan ons wapentuig gegeven, zodat wij kunnen overwinnen. En dat heeft God in zijn grote liefde en zijn barmhartigheid, heeft dat aan ons gegeven. Dus aan ons de kunst om dat op te pakken en te weten hoe we daarmee om moeten gaan. Ik weet dat toen ik moest nog in het leger, in 1974 ben ik in het leger gegaan. Dat was mijn lichting, 74-3. En toen kregen we een Uzi. Dat werd uitgedeeld. We kregen allemaal een Uzi. En dan begonnen we allemaal te spelen met die Uzi. Want ze hadden niks uitgelegd. Ze gaven ons gewoon dat stuk ijzer en de Uzi. En wij zaten allemaal te spelen met dat ding. En gek genoeg, die jongens. Ik was 21 en die jongens die daar zaten waren allemaal 19, 18, 19. Die begonnen cowboys te spelen. Daar waar we die slaapkamers hadden, die barakken. Dus die begonnen in de gang en begonnen ze te schieten als een stelletje kleine jongens. Want ze hadden nou een geweer, dat was super gevaarlijk natuurlijk. Ja, er zaten geen kogels in, maar dat moet je gewoon niet doen met wapentuig, had ik van mijn vader geleerd. Dus dat ding is om dood te zien, maar het is een super gevaarlijk ding. Maar ja, we zaten allemaal en we begonnen dat ding uit elkaar te halen en te kijken. De techneuten die begonnen allemaal te zoeken, zo van, oh, hoe werkt dit ding? Oh, wat leuk en zo. Dus je gaat kijken wat het is, maar op een gegeven moment op de schietterrein kwamen we erachter van, oh, dit is een beest. Hier kan je mee schieten en dat doet echt pijn als je geschoten wordt. Je kan echt doodgaan daarvan. Het is een heel gemeen ding. Dus we kwamen achter dat wapentuig. En dat wapentuig heeft een doel. En als je er goed mee omgaat, dan zal je dat doel bereiken. Nou, zo ook gerechtigheid en waarheid, dat heeft absoluut een doel. Dat is een deel van een wapenrusting. En als je dat niet gebruikt, dan word je daar gestoken. En dan krijg je dus schade. En misschien kom je om. Weet je wel, zo erg is het bij die soldaten, maar zo erg is het ook, tenminste dat is wat Paulus hier inlegt, zo erg is dat ook met jou en mij. En hij heeft een overlevingsmentaliteit en hij probeert het over te dragen naar die mensen. Dat God ons zulke sterke dingen heeft gegeven, dat geeft niet wat er op ons afkomt, we meer dan overwinnaar zijn. Hij wil dat, halleluja. En in 20 jaar pastoraat, daar heb je dus een heleboel mensen over de vloer gehad en je merkt van, wacht eens, er ontbreekt gewoon heel vaak gewoon bij lieve mensen, die heb je zo zielsliefde voor gepredikt. Ze zijn in je kerk gekomen en je wil ze omringen met liefde en met zorg. En dan komen ze op pastoraat en dan hebben ze zulke problemen. Maar heel vaak zit het antwoord gewoon in deze dingen. Ze hebben gewoon iets niet opgepakt en de duivel is geschoten. En ja, ze waren helemaal niet beschermd. En pjoe en poem, dan vielen ze om. Haha. Weet je wel, één punt voor de duivel. En ze wisten totaal niet wat ze moesten doen. Hè? De gamers onder ons, die weten dat al lang al. Weet je, daar moet je uitkijken, want anders komt er weer zo'n vies beest, weet je wel. En dan moet je snel schieten. Want anders is life over. Game over. Of je verliest een life, dan moet je weer gaan vechten voor een long life of zoiets. Of nog een life of een ding. Dus die snappen hoe dat werkt, omdat dat ook symbolisch is van iets wat echt is. En daarom spreek ik het ook zo aan. Neem boven alles het schild van geloof waarmee u de vurige pijlen van de boze kunt uitblazen. En neem de helm van de zaligheid of van het heil, van de redding. Het zwaard van de geest, dat is het. Terwijl u bij elke gelegenheid en alle gebeden en smeking bidt tot God waarin... Daarin waakzaam bent met alle volharding. Nou, dat schild, ik ga focussen even op dat schild. Dat schild dat was zo groot als een deur. Hij hing aan je gordel. En dit is een beeld van het woord van God, waar ons geloof aan hangt. De Romeinen hadden twee soorten schild. Ze hadden een ceremonieschild. En ze hadden, dat was een klein rond decoratief schildje. Dus als er een of andere parade was, een overwinningsparade, dan droegen ze dat kleine schild. Want ja, om met die deur rond te lopen, dat was ook minder. Dus ze hadden een heel mooi, een apis heette dat. Dat is een klein schildje en dat was heel mooi gegrafeerd en dat was echt blink, blink, blink. En dan kon je dus op een parade lopen en daar loopt hij met zijn schildje. Dat is een beetje wat je bij Toys R Us en dat soort speelgoedwinkels... die bestaat niet meer, hè? Wat heb je nu voor speelgoedwinkels? Dan kan je dus ook zo'n ding kopen. En dat is ook zo'n heel klein dingetje. Nou, de echte schild die ze gebruikten in de oorlog, dat was een Tureos. Ik hoop dat mijn, wat is dit, Grieks, een beetje klinkt. Dit was een Tureos. Efeze 6 spreekt over de Tureos. Die was als een deur zo wijd en zo lang. Moet je nagaan dat je met jouw deur... van jouw huis, dat jij naar oorlog gaat. Die is een beetje gebogen dan wel, weet je wel, om jou heen. Maar je gaat met een deur, ga je dus, weet je, dat, ja. Nou, dat deden ze dus, dat ding was groot. En ja, als er allemaal pijl op je afkomt, dan is het wel handig dat je een deur bij je hebt. Hij bedekte de gehele soldaat tegen pijlen en aanvalswapenen van de vijand. Het is belangrijk dat de Heilige Geest deze uitkoos als illustratie voor... Hij koos dat uit als een illustratie. Die deur, die staat gelijk aan geloof. Alleen de rechter rij hiervoor, die is wakker. En jullie denken zondag, We komen even relaxen hier in de kerk. Maar in de kerk is ook een plaats van toerusting. Hè? Dat is ook een plaats waar je iets mee mag nemen wat je door de week tegen Marina gaat beschermen. En dan al die andere ellende die er afkomen van de rekeningen die je moet betalen. En de ziekte die, hè, midden in de nacht, je kinderen die beginnen te schreeuwen. En die zijn ziek, die hebben oorpijn of die hebben wat. Wat doe je op dat moment? Weet je, wij hebben het eerst thuis geleerd. Wij begonnen geloof te leren gewoon thuis. En we hadden daar ook hard nodig, want anders hadden we gewoon geen nachtrust. Als je kinderen krijgt, dan weet je dat je gewoon heel weinig nachtrust hebt. Op sommige tijden. Je bent blij als het goed gaat, dat je gewoon de hele nacht kan slapen. Zonder mama, papa. Of dat ze in je bed kruipen. Boze dromen, weet ik wel. Dus wij begonnen ons geloof te gebruiken om te overleven. En onze vijand waren niet onze kinderen, maar de ziekte die onze kinderen aanvielen. En die ons van ons slaap beroofden. En niet alleen bij onze kinderen, maar ook bij onszelf. Dat je 's nachts wakker werd en dat angst je beviel. Of dat een of andere enge droom op je afkwam. Of dat je met pijn lag of zo. Dat ziekte je aanviel of zoiets. Wij begonnen deze dingen gewoon praktisch toe te passen. En de Bijbel zegt, geloof is mijn bescherming. En het woord van God is mijn zwaard. Is dat ding waar ik mee prik. Met andere woorden, ik sta er niet machteloos tegenover. Zo van, oh, ik moet de dokter bellen. Ja, dokters zijn goed. Fantastisch dat je dokters hebt. Maar je kan het veel beter zelf doen door de kracht die God aan jou gegeven heeft. Dus wij begonnen gewoon ons handen te leggen op onze kinderen in de naam van Jezus. Deze ziekte gaat, astma, ga weg. Onze jongste die had RS-virus, dus die ging bijna dood. 2 weken na zijn geboorte keek ik hem aan. Ik denk, joh, we moeten wel heel snel naar het ziekenhuis. En toen wist ik dit allemaal nog niet. Maar ik denk, jongen, de duivel die kan gewoon op een knopje duwen. En zitten wij in de ellende. Wat is dit? Weet je wel, ben ik christen. En Jezus deed van alles en nog wat. En wat doe ik nou? Zit ik gewoon een beetje zo, oh ja, ambulance. Weet je, 112 is mijn reddingsmiddel. Nee! Mijn schild van geloof is mijn reddingsmiddel. Mijn zwaard van de geest. Ja, waar is dat ding? Ja, dat denk je pas na de hand aan. Nadat de ambulance weg is. Oh ja, ik ben christen. Oh ja, schild van. Ja, ik had dat moeten gebruiken. Ja, pak dat ding eerder. Dus mijn kinderen begonnen te schrijven. Gingen naartoe. Handen opleggen. In de naam van Jezus. Pff, ding weg. Ze waren op school. Ja, ik ben ziek. Weet je wel? Juf, ik ben ziek, mijn ogen, ik ben ziek, of pijn, helemaal misselijk. Oh, zegt de juf, ga maar naar huis. Ze gaan naar huis. En een half uurtje later zijn ze weer terug. Ja, je was toch ziek, je zou toch naar huis gaan? Ja, maar ik kwam thuis en mama die heeft handen op mij gelegd. En nou is de ziekte weg, ik voel me weer helemaal goed. En toen zei ze, ja, ga maar weer terug naar school. Dus voor je kinderen is het een groot nadeel. Maar daar hebben we het wel geleerd. Het was zelfs zo, er was een meisje in onze gemeente en die had gezien dus dat wij voor zieken baden. En zij was zelf geen christen, ze kwam hier van een christen school, maar die had dus heftige migraine. En Victor, ons derde kind, we hebben 4 kinderen, en Victor, onze derde kind, die zat bij haar in de klas. En ze ging naar Victor toe, ze zei, Victor, je zit toch bij die kerk? En dan leggen ze handen op je en dan genezen. Ja, nou, ze zegt, ik heb migraine, wil je handen op me leggen? Hij zei, ja, gek, doe ik niet. Ja, dat doet mijn vader, weet je wel. Nee, zegt ze, en je weet hoe vrouwen kunnen zijn, die dringen door, hè. Dus op een gegeven moment had ze het voor elkaar. Weet je, vrouwen krijgen gewoon alles voor elkaar. En Victor die had handen op haar gelegd en boem, en de migraine was weg. Dus Victor schrok zich wild van, oeh, dit ding is geladen, weet je wel. Ha. En zij begon te lachen, ze kreeg de heilige lach. In de klas. En ze kon niet stoppen, dus ja, voor de leerkracht is dat ook niet fijn. Maar wat een kracht is geïnvesteerd in jou en mij. Wat een vermogen is geïnvesteerd in jou. Weet je, de duivel wil je daar weghouden. Hij wil niet dat je daarin gaat, want dat is jou en mijn overwinning. Dat is jou en mijn overwinning. Halleluja. Ik ben blij dat we daarin gegaan zijn. Dat we wat dieper gegaan zijn dan wat wij in de kerk waar we uitkwamen eigenlijk wel mee hadden gekregen. We zijn stukken dieper gegaan in wat daar is. We hebben ons toegelegd. We hebben ernstig studie gedaan. Weet je, zonder geloof is het onmogelijk om hem te behagen. Zij die tot hem komen moeten geloven dat hij is. Wat is hij? Onze geneesheer ook. En dat hij een beloner is. God is een beloner. Oh, hij wil belonen, 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 belonen. Hij is een beloner voor wie? Wie kent die tekst? Zeg die zaad. Wat is dat nou? Yes! Sta op en die om ernstig zoeken! Halleluja! Weet je, je verzekering die ga je ernstig onderzoeken. Als er een brand is in je huis of je auto is kapot of zo, dan ga je ernstig. Subfase, subparagraaf, daar staat. Ook krijg ik niks. Ja, maar paragraaf 1.2.3 zegt dat ik het wel krijg. Ja, hallo? Oh ja, sorry meneer, dat hebben we niet gezien. Ja, nou, ja, stuur de €500 maar. Ja? Oké, dank u. Weet je, dan wordt het belangrijk. Er zijn bepaalde dingen die wij echt gaan onderzoeken, maar als het echt nodig is. Nou, ik zou je zeggen, dit is nodig. Toen wij achter al deze dingen kwamen en mijn jongste zoon had bijna gestolen van ons door de duivel, want de duivel steelt, rooft en vernielt. Die kwam onze jongste, onze vierde teller, kwam die stelen. 2 weken nadat hij geboren was. RS-virus, stikken gewoon. Dat kleine babytje en je ziet die borst zo. Man, dat is een rot gezicht. En gelukkig, ziekenhuis hebben ze hem goed geholpen. En toen begon in onze auto begon de Heilige Geest begon te spreken tot ons. We hadden een liedje van Weinstein aan, ik weet het nog, See His Glory. En de Geest van God kwam in ons een open kadetje. We hadden echt zo'n C-kadetje of zoiets. En de Geest van God kwam er binnen en we begonnen verlangen te krijgen naar ernstig zoeken van God. Want we hadden wel gehoord dat dit kon, maar we wisten niet hoe. Ik wist niet hoe. En ik heb het geleerd. En het is te leren. Want het is van ons. Het is van jou. Het is je erfenis, heet dat. Je mag het hebben, je mag het gebruiken. Oeh, halleluja. Dat is de liefde van God die dit doet, hè. Prijs God. En deze man die is bezig om dit te doen. Hij is bezig om zijn mensen dat te leren. Dus nog meer vergelijkingen van dat schild. De schild werd gemaakt van 6 lagen leer. Dicht aan elkaar gewoven. En het was bijna zo sterk als staal. Het was uitermate sterk, duurzaam, slijtvast. Om veel tegenstand te kunnen weerstaan. Zo is ons geloof. Het kan alles weerstaan. Alles wat de duivel stuurt, poing, tegenschild, poing, doet niks. Was bedoeld om jou dood te maken, om jou te verminken, om jouw capaciteiten weg te halen, om jou compleet uit te schakelen. De duivel stuurt pijlen om jou uit te schakelen. En je schild van geloof houdt dat gewoon tegen. Poing. Halleluja. En dat komt omdat het sterk is. Hij zag dat schild. Hij denkt, hé, dat lijkt wel verrekt veel op geloof. Zo is die soldaat hier, zo waar ik aan vastgeketend zit in de gevangenis. Zoals hij zijn schild heeft. Dat lijkt er heel veel op. Hè? Laat ik dat als symbool, als ding gebruiken. Iedere morgen wreven ze dat schild in met een doek. Gedrenkt in olie. Om het zacht en soepel te houden. Buigbaar. Nou, als ze dat niet deden, dan werd die hard. Weet je, leer, je mooie schoenen, hè? Als jij niks met je schoenen doet, dan is het hard. En dan krijgen ze barsten en dan breken ze. Nou, zo'n schild ook, dat was hun elke morgen hadden ze een kruikje olie. En dan bedekten ze dus dat hele schild, dat olieden ze in. Nou, de olie, we weten, olie is ook een symbool in de Bijbel. Dat is een symbool van... Amen. Goede predikers, jongens. Halleluja. Dus dat spreekt over jezelf vullen met de Heilige Geest gewoon elke dag. Weet je, als je dorst hebt, kan je drinken. Dat is gewoon vrije toegang. Hij heeft een kroeg. En het is gratis. En je kan drinken zoveel je wil. Wauw! Elke morgen, voordat ik naar mijn werk ga, ik werk in Raamsdonksveer, ga ik op de fiets, 9 kilometer, en dan steek ik mijn vingers gewoon even in stopcontact. Halleluja, dan komt de kracht van de Heilige Geest. Het is er elke morgen. Het is elke morgen fris en krachtig. Halleluja, handen opsteken, God prijzen, God aanbidden, God loven. Geest van God komt in je belly. Hij komt hier in je... Ineens kracht van God. Tjong, het is maandag, weet je. Nee, dat is toch voor zondag. Nee, dat is voor maandag. Halleluja. Dat is om je bestand te maken tegen Marina en tegen Rob. En je inzicht te geven over je werk, weet je. Dan komt er weer zo'n kerger. Ik ben een monteur nu. Er komt zo'n kerkhoge drukmachine, dat is zo groot als een wasmachine. Ja, hoe? En de klant zegt, ja, dat ding is kapot. Ja, wat is er aan kapot? Ik weet niet hoe het is kapot. Ik heb het nog nooit gezien. Wat moet ik ermee? Vader in Jezus' naam. Geef me wijs, geef me inzicht. Ah, download. Ting, 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 ting. Oh, oké, ga daar eens kijken. Ga zusters kijken. Ga zusters. Oh ja, kijk, die is kapot. Ja, nieuw onderdeel bestellen, even repareren. Klant blij. €400, dank u. Sommige mensen lezen de Bijbel en dat staat voor alles. Als je dat net gelezen hebt over... ze zeggen dat geloof het meest belangrijk is, maar dat betwijfel ik. Ik twijfel of geloof het meest belangrijke is. Hè? Boven alles staat er. En alsof dat boven alles staat. Hè? Maar ik denk dat ding waar de schild aan hangt, dat is het belangrijkste. De waarheid. Die waarheid heeft legale kracht. Heeft legale kracht in de hemelse gewesten. Dus dat wij overwinnen door waarheid. Wat overwint de wereld? Ons geloof in de waarheid. Weet je, alleen geloof. Ik heb geloof. Ja, geloof in wat? In wat God heeft gezegd, omdat dat krachtig is. Zijn woord is krachtig. Weet je, als je Jezus ten opzichte van de duivel ziet en je ziet die strijdtonelen, hè, daar in die verzoeking, er staat geschreven, weet je wel. Bam! En dus de gordel van de waarheid, daar hing alles aan. Daar hing zijn zwaard aan, daar had hij een haakje en daar hing zijn schild aan. De hele plunje, die hing als het ware gewoon aan de waarheid. En daar hangt ook heel veel, daar hangt alles aan wat wij hebben. Dat is de waarheid die God ons gegeven heeft. Nou, in het Grieks staat... Dus in plaats van dat voor alles, er staan twee Griekse woorden. We gaan je even een Griekse les geven. Epi en pasin. Voor alles. Dat kan vertaald worden als boven alles. Maar het Griekse woord epi, dat betekent eigenlijk voor. En pasin, dat betekent alles of alle dingen. En dit beschrijft eerder de positie van een wapentuig dat van belang is. Het is beter vertaald als voor alles uit of bedekkend alles. Dus dat is boven alles nemen schild van geloof. Dus als we dat Grieks bekijken, daar zit een optionele vertaling tussen. En dat kan ook betekenen, hou het voor alles uit. En dat lijkt beter te passen gewoon in deze toepassing. Ze draaiden dat niet om en rug naar de vijand, maar ze draaiden dat naar de vijand en waar de pijlen vandaan kwamen, voor alles. Dus dat ding gaat voor jou uit. Dat is waar jij komt, daar komt als eerst jouw schild van geloof en daarna kom jij. Omdat het jouw bescherming is. Dus hou het voor. Het is die deur die jij voor jou hebt. En dat is die bescherming die jij voor jou hebt. Want van die kant uit komt de vijand. En dan heb je dat schild. En daarachter sta je lekker veilig. Dat is wat er eerder staat. Dus daar heb je dat Grieks. Dat is een betere vertaling daarvan. Vind ik. En dit vertelt ons dat ons geloof voor ons uit moet gaan. Zodat het ons allemaal kan bedekken. Geloof is ontworpen om je voor je uit te houden. Waar je het helemaal kan bedekken. En iedere omstandigheid van je leven. Vooral als wij nieuwe gebied innemen voor het Koninkrijk van God. Het is een defensief wapen. Dat je voor alle andere onderdelen van de wapenrusting vasthoudt. En dan het woordje neem. Dus neem. Boven alles neem. Neem. De schild van geloof op. Dat nemen, wat in het Grieks daar staat, er staat ana en lambano. Nou, dat lambano woord, daar ben ik wel heel blij om geworden dat ik dat ooit geleerd heb. Ana betekent nog een keer. Zo'n anabaptista, dat waren de mensen die de wederdoop of nog een keer doopten. Ana. Heet je Anna? Dan heet je nog een keer. Ana lambano. Neem op. Lambano betekent, ik pak het en ik neem het in bezit. Lambano is niet zo wachten, ja, je moet het me maar geven. Weet je wel, dat is net dat jongetje die een fiets kreeg en zijn papa gaf hem die fiets voor zijn verjaardag, helemaal ingepakt. En hij staat er, hij kijkt zijn papa aan. Hij zei, papa, ik zou heel graag een fiets willen hebben. Ja, hij zegt, hier staat de fiets. Ik geef het, ja, maar ik wil een fiets hebben. En hij, hier is de fiets. Ja, maar ik wil een fiets hebben. Ja, het klinkt heel dom, maar zo zijn christenen af en toe. Heren, geef mij geloof. Heren, help mij. Heren, wilt u bij mij zijn? Heren, dat zijn allemaal dingen die heb je al lang al. Heb je al lang al. Gebruik ze, neem het op, neem het in bezit en doe het. Halleluja. Weet je, jouw geloof in het woord. Wij nemen het goddelijke karakter aan door bezit te nemen van de beloften die aan ons gegeven zijn. Door in gerechtigheid te staan en we spreken gerecht. Wij spreken uit tegenover de vijand wat God gezegd heeft. Hij staat geschreven, jongen. Je kan wel met je ziekte komen, maar door zijn striemen. Hoef hem maar lekker op, want door zijn striemen ben ik genezen. Halleluja. O duivel, je bent onder mijn voet. Zie je hier zo? Dus niet alleen mijn ziel, maar onder mijn ziel, daar woon jij. Halleluja. Ik sta op de rots. Ik ben sterker dan jij. Ga uit. Ga weg. Dat zijn de woorden die Jezus gebruikte. Niet zo, vader, wil je me helpen? Het is een duivel en ik kom aanvallen. Ik weet niet meer wat ik moet doen. En help. Dat is een jonge christen die nog niet weet. Je kan wederom geboren zijn en een nieuwe ziel hebben. En helemaal wederom geboren zijn en niet weten wat jouw wapenrusting is. Dus geen verwijt voel je nou niet. Oh, ik wil me veroordelen door die prediker, wat een rotvent. Nou, ik probeer je even wakker te schudden en zeggen, er is veel meer voor jou. Er is veel meer overwinning in jouw leven. Je hoeft niet de hele tijd de pastor op te bellen. Weet je, mij belden ze gewoon niet op 5 uur 's nachts. Ja, 1 keer. Ze belden me niet op, want ik had ze geleerd van, jongens, je hebt tandjes. Bijt. Je hebt tandjes. Halleluja, dat is het woord van God. Mensen, lief. De duivel die kreeg echt op zijn donder om mij heen. Halleluja. En al die gevallen om mij heen, zoals die Marina, op een gegeven moment kwam ik erachter, wacht eens, dit is de strategie van Satan en ik overwon het. Dus ik kan creatief blijven op mijn werk. Ik kan blij blijven op mijn werk. Ze doet me helemaal niks. Ik heb geen zin meer om haar te meppen. Ik heb dat overwonnen door het woord van God in mij. Ik ben erachter gekomen wie ze is, wat ze is en wat ze doet. En dan Rob ook nog. Rob is een dakdekker. Dat is zo'n grote vent, weet je wel. En die hebben een aparte taal. Weet je, moet meteen met ondertiteling spreken. Want die gebruiken woorden die mag je in de kerk niet zeggen. Maar ze bedoelen eigenlijk gewoon hele normale dingen. Ik vind iets niet leuk. Als ze zeggen, ik vind iets niet leuk, dan hebben ze daar een heel andere bewoording voor. Of jij, ik vind jou niet fijn. Ik vind jou niet lief of zo, weet je wel. Daar hebben ze een heel andere bewoording voor. Dan zeggen ze echt dingen dat je denkt van, wat? Als voorganger 20 jaar zit je ineens tussen die dakdekkers in een bouwkeet. Heb je wel eens in een bouwkeet gezeten? Komen ze met hele broden, smeren ze dat spul van de Aldi, die hoe heet dat de bedekking, dat spul wat je op je brood smeert en zo. En dan al dat praten in die bouwkeet, weet je wel. Kun je één ding waarschuwen, als je in de bouwkeet komt, dan moet je niet ergens gaan zitten. Je moet vragen, waar mag ik zitten? Want ze hebben allemaal hun plekje. En als je op een plekje zit, dan krijg je echt zo'n klerenkast voor je neus. Hé, dat is mijn plaats. En dan zegt hij, ik zou het fijn vinden als u ergens anders wil gaan zitten. Maar dan zegt hij dan net iets anders. Dus je moet even die ondertiteling moet je even doorhebben. Je neemt je schild op. Als jij je schild niet opneemt, niemand gaat opnemen. De voorganger, de oudste, niemand gaat voor jou opnemen. Die gaan voor jou bidden, gaan voor je bidden totdat je kaal wordt. Ja. Moet je een toupee hebben en het werkt nog niet. Je neemt het op. Elke keer neem je het weer op, staat daar. Neem op. En dat gaat God niet doen. Heren, help mij om mijn schild van geloof op te nemen. Gaat niet gebeuren. Er is echt iets wat jij moet doen. Dat beloofde land innemen, dat doe jij samen met God. Weet je, dat is niet zo van, oh, genade en alles komt zo uit hemel vallen. Plonk, 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 plonk. Niet. Gaat niet gebeuren. Als iemand het op gaat nemen, ga jij het doen. Jij gaat opnemen en God geeft jou de kracht wanneer je dat opneemt. Dat woord van God heeft de kracht. Maar als je het niet opneemt, ja, dan word je gewoon weggevaagd. Ons geloof gaat voor ons. Oké. Nou. Timotheüs 1 vers 18, daar staat: deze opdracht vertrouw ik u toe, Timotheüs, mijn kind, overeenkomstig de profetieën die vroeger aan u zijn uitgesproken. Vecht daardoor ondersteund voor de goede zaak, gewapend met geloof en een goed geweten, omdat sommigen dit hebben prijsgegeven, heeft hun geloof schipbreuk geleden. Je kan schipbreuk leiden in je christenwandel. En dat doe je volgens 1 Timotheüs, hier zo 1 Timotheüs 1 vers 18, doordat je je geloof hebt laten zakken. Je hebt je schild laten zakken, de pijlen kwamen door en die raakten je. En die pijlen die hebben hun werk gedaan waar ze voor ontworpen waren. Dus wanneer je geloof laat liggen, dan leid je schipbreuk. Efeze 5 vers 16, neem bovenal het schild van geloof op. Bovenal hebben we al gehad, hè? Bovenal. Jullie weten jullie nog wat bovenal betekent? Nee, dat was... Neem op. Neem op betekent anna lambano. Neem op betekent neem het in bezit. Het is van jou. Pak het, weet je wel. Die vader wil dat hij die fiets pakt en lekker gaat fietsen. En dan geniet die vader. Maar hij wil niet de hele tijd zo van, oh Heer, geef het mij. Neem het in bezit. Het is van jou, neem het in bezit. Dat is lambano. Ik neem het in bezit. Geloof dat je het hebt. Neem het in bezit. Het is van mij. Dank u, Jezus. Ik heb het woord en dat is mijn wapen. Ik neem het in bezit. Bovenal betekent voor mij uit. Ik hou mijn geloof voor mij uit. Het is het eerste wat komt en het bedekt mij helemaal. En dan waarmee u vurige pijlen kan doven. Dat Griekse wat daar staat, dat is dynama. Maar je hoort het al, als jullie die naam miskennen en dynamiet kennen en dat woord. Dat betekent dat het is een explosieve kracht die voor jou uitgaat. Het is een enorme grote kracht die in de hemelse gewesten heel veel voor elkaar krijgt. In Gadara was er een demonische man. Jezus kwam aan de overkant van de meer van Galilea en daar was daar een demonische man. En er staat een heel verhaal over wat hij allemaal deed en wat er allemaal gebeurde. En dat hij ketenen brak en dat hij naakt rondliep in de begraafplaatsen. En dat mensen waren bang voor hem en toestanden. En uiteindelijk de plaats waar de demonen hem verlieten, dat was een legioen. Dat betekent meer dan 1000 mensen, meer dan 1000 demonen zaten in hem. Hoe ze dat deden mag Joost weten, dat lijken wel sardinetjes in een blik of zo. Maar die demonen zaten in hem, het waren meer dan een legioen. En Jezus die zegt alleen ga. Weet je, dat hele stuk is gewoon ga en hij gaat eruit en hij is genezen en hij is hersteld en hij wil Jezus volgen en bla 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 bla. Maar het draaipunt van dat hele verhaal, dat is gewoon één woord, dat is ga. Hoe moeilijk is dat? Weet je, nee, dat is zo'n gezalfd woord, nee. De duivel zegt, je hebt kanker, nee. Oh, financieel ga je het putje in, nee. Nee, want Jezus is met mij. Ik ga waarheid en inzicht krijgen uit het woord van God. Inzicht en waarheid en wijsheid ga ik krijgen uit het woord van God. En ik ga overwinnen in deze toestand. Nee, ik ga niet dood aan kanker en aan MS en aan weet ik veel wat al. Nee, nee. Nee, dit ding gaat weg. In Jezus naam, het gaat weg. Weet je, dat is iets wat gewoon in jou opstaat. Zeg maar, oh, de dokter zegt. Oh, meid, wat erg. Oh, fruitmand. Kaartje. Jongen. Oh, ach, we vinden het zo erg. Wat vervelend. Wat een onzin. Man, je bent kind van God. Gebruik die kracht die in jou zit. Je hand is geladen. Oh, we gaan bidden. Mag ik voor je bidden? Jezus gaat jou genezen. Ja, doe maar. Boom. Hersteld. Ik praat niet uit theorie, mensen. Ik praat de dingen die ik gezien heb. Die ik beleef. Er zit zo'n kracht in. De duivel wil niet dat je dit weet. Dus hem niet vertellen, hè. Zit hij soms mee te luisteren? Ik weet het niet. Maar hij wil niet dat je dit weet. En dat je dit onderneemt. Want er zit enorme kracht in jou. Halleluja. Enorme kracht zit er in jou. De kracht van God zit in jou. De scheppende kracht van God zit in jou. Halleluja. Nou, wat zijn die vurige pijlen van de boze? Je hebt drie soorten pijlen. In die tijd had je drie soorten pijlen. En hier wordt dus duidelijk gezegd een vurige pijl. Dus historisch, hè, je hebt Thucydides. Dat is een Atheense legeraanvoerder en geschiedschrijver uit het jaar 460 tot 400 voor Christus. Hè, dan tel je andersom. Die gebruikt het identieke woord en die beschrijft eigenlijk het ontwerp van deze dingen. Dus ik ben monteur, ik vind het hartstikke leuk om dingen uit elkaar te halen en in elkaar zetten. Dat is de uitdaging van de monteur. Toen ik jong was, lukte dat niet zo. Maar zo zag je, aan begint het wel te lukken. Halleluja. Dus je hebt gewone pijlen. Gewone pijlen, dat is gewoon een stokje en er zit een puntje aan en achter daar zit een staart. Of er zit wat, hoe noemen ze dat? Als je dart speelt. Wie zijn de dartspelers hier? De flyer. Er zit een flyer achter. En een flyer is niet meer dan een mooi staartje. Het moet helemaal gebalanceerd zijn dat als jij zo doet, dan gaat dat draaien of het wordt recht. Maar het zorgt ervoor dat het heel recht gaat. En dat het precies op het doel aankomt waar jij op mikt. Hè. En dan kan je driemaal en tweemaal en zo, dat darts ding. Maar die pijlen die hadden dus niet driemaal, tweemaal. Die hadden gewoon een mannetje daar staan en daar schoten ze op. En als er een gaatje was ergens, een ruimte was en dat hij zijn schild niet goed had, dan mikte hij daarop en dan schoot hij precies. En je moet precies, ja, ik weet niet of je met pijlen hebt geschoten, maar dan moet je een boogje maken. Want dat ding, de zwaartekracht die werkt erop in en de wind werkt erop in. Dus wil je dat precies goed hebben, dan moet je snappen van oké, hoeveel wind is er en hoe ver zijn ze en zo hoog moet je dat boogje maken. En dan schiet je precies aan die kant. Dus dan moet je goed oefenen voor je dat voor elkaar hebt. Maar met zo'n stokje kan je dus ontzettende geweld aanrichten. Er komt zo'n pijl in je lijf en dat is niet comfortabel. Omdat in je lijf te hebben. Je kan een aantal dingen niet meer. Als het in je arm zit, ja, dan zeg je je spieren van doen we niet meer. En er loopt allemaal bloed uit en zo. Dat is heel vervelend. Dat wil je niet. Maar dan hadden ze een tweede soort pijl. Dat was een pijl en de voorkant, daar zat een soort sponsje of een soort houdertje in. En daar zat teer in. Dus dat schoten ze dus op de gebouwen achter. Als er een vesting was of een gebouw waar ze in zaten, dan schoten ze dat op het dak. Een brandbaar gedeelte, dus schoten ze op brandbare dingen. En dan kwam dat teer en dat splashte uit en dan schoten ze daarna vuur. En dan ging dat in de fik en dan stonden die vijanden, die stonden daar te schieten en ze keken om. En er was gewoon een fikje achter hun en er was geen brandweer en ze hadden geen brandblussers in die tijd. Dus het was een probleem en dan verloren ze eigenlijk, weet je wel. Dan was hun vesting was vernietigd. Maar dan had je de derde soort en dat is de vurige pijl. Dat is de meest gemene soort pijl die er is. Dat is een buisje en dat lijkt precies op een gewone pijl, op zo'n stokje die ze schieten. Dus als je hem ziet, dan kan het je echt voor de gek houden. Je denkt, oh, het zijn gewone pijlen, jongen, tong, 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 tong. Maar daarin, in dat buisje, dat vullen ze met brandbaar vloeistof. En dat is net een soort de projectiel of de raket van toen de tijd. En als ze dat schoten, dan landde dat, en dat hadden ze verzegeld met wat was. En dat was, dat sprong eruit, en dat vloeistof, dat bedekte dat. Dat kon op mensen, maar dat kon ook op gebouwen. En dat, die vloeistof, die spreidde zich uit, en dat maakte heel veel vuur. En dat is nou precies hetzelfde. Dat is een soort pijl waarover gesproken wordt hier in dit stuk. De vurige pijl. Die is geladen met brandbaar spul. Nou, naar welke toepassing heeft dat nou? De woorden die mensen spreken tegen jou, ik weet niet of je dat wel eens mee hebt gemaakt, mensen spreken enge woorden tegenover jou. Ze zeggen gewoon rotdingen tegen jou. Of ze beledigen je, of ze kleineren je, of ze zetten druk op je, stress en dat soort dingen. Dus managers die hebben dat, die krijgen daar cursus voor om dat gewoon te doen. Dat ze het maximale uit jou halen. Ze vinden dat er gewoon 110% uit jou moet komen, want ze willen gewoon waarde voor hun euro. En die spreken net zo lang tegen jou totdat jij gewoon zit te werken en je wordt gestrest, je krijgt burn-out en je wordt depressief en dat soort dingen. Dat gebeurt heel veel vandaag de dag, dat er zoveel druk op ons gezet wordt, gewoon in de industrie. Omdat ze dat willen. Dat is een van onze grote vijanden. Weet je, dit is een van de plaatsen waar de vijand gewoon jou probeert onderuit te halen. En eenmaal, als jij eenmaal in de ziektewet zit, ja, dan komt er gewoon weer een nieuwe. Weet je wel, het is een beetje hard in de wereld. Maar dat is de realiteit waar we in zitten. Maar wij zijn meer dan overwinnaars. En wij kunnen winnen in die situatie. Nou, waar wij overwinnen, dat zijn de woorden van die mensen. De woorden van Marina. De woorden van Rob. De woorden van de manager. De woorden van Gerrit. De woorden van al die mensen die om jou heen zijn. Die daar zijn. En die woorden over jou uitspreken. En ga je daar serieus mee om? Of ga je zeggen, ja, je bent gek. Diep in je hart van, nee, ik ga toch niet luisteren, joh. Weet je wel? Nee, maar er is een betere manier. En dat is dat je overwint over die over die woorden die gesproken zijn. Als jij weet wie jij bent in Christus. Misschien noemen ze jou al een halve zool. En misschien heb je wel een fout gemaakt. Maar daar komt een heleboel negatief commentaar op jou. Zeg jij nou dat jij een monteur bent? Weet je wel, of ja, wie weet wat jouw functie is. En dan beginnen ze dat te betwisten, beginnen ze dat te betwijfelen. Oh ja, en je hebt ook nog van die oudere vrouwen die daar rondlopen, die willen je niks onderwijzen. Maar die willen wel de hele tijd klagen dat je dingen niet... Ik word ziek van jou, zegt ze. Dat is Nel. Ik weet niet, het gaat altijd mis bij jou, hè? Het gaat altijd mis bij jou. Ik weet niet, ik word helemaal ziek van jou. Als het met jou gaat, altijd, ik word helemaal ziek van. Weet je, dat soort dingen krijg je gewoon op je dak. En hoe ga je daarmee om? Word je nou depressief? Ik ben af en toe thuisgekomen dat ik denk van, nou, ik word hartstikke depressief hiervan. Weet je, dat ik thuis kwam en dat ik schrok voor mezelf. Ik begon dakdekkerstaal te gebruiken. Ik begon te zeggen, ik vind het geen fijne vrouw. Maar dan op zijn dakdekkerstaal. En mevrouw en Victor, die is bij ons thuis, die keken mij zo aan. Zo, hè? Ik dacht dat jij voorganger was. Je krijgt echt zin om dat soort dingen te zeggen. Als dat ding raakt en als dat vlam vat. Die pijl die schiet en dat vlambare dat komt daar. En wat vliegt ineens op? Vuur. Je emoties. Onbedwingbaar. Ah, wat zeggen ze? Ik ga ze. Wraak. En je begint hun uit te schelden. Dat is precies wat de duivel wil. En tot laat in de nacht lig je op je bed. Daar wil de duivel jou hebben. Hij wil dat jij minder waarde voelt, rot voelt, slecht voelt. Weet je, vrede en blijdschap is het koninkrijk van God. Gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Nul koninkrijk van God. Als ik lig te slapen met zoiets. Nul. God lijkt heel ver weg. En ik wil, Marina wil ik vermoorden. Ik preek tegen jullie omdat jullie daar zitten. Ik weet dat jullie daar zitten. Als het in Raamsdonk sfeer zo is, dan is het bij jullie ook zo. Ik heb bij Ericsson gewerkt, was het net zo. Er loopt gewoon overal een Marina rond en een Nel en een Rob. Die lopen daar rond. Oh, jij bent een christen, hè? Ja. Oké. Nou ja, en dan krijg je dus een heleboel gedoe krijg je over je heen. Maar als jij daar 's morgens binnenkomt, oeh, halleluja, ben je net even in een stopcontact geweest en je komt daar binnen. En jij bent weer zo fris als een kip, als een hoentje, als een... Zo fris als een... Ja, als wat, ik weet niet, maar je bent fris. En je bent blij. Met je staalneus schoenen. En je hesje en je vieze jekje en je... En soms een helm op en soms een jas, zo'n felle jas aan, weet je wel. Dan kom je binnen en je bent gewoon hartstikke blij. En je mag niet blij zijn. Die gek, die komt weer binnen, weet je wel. Ik snap je waar je nou blij over bent. Het is maandag, jongen. Als jij nou zegt, ja, het is bijna weekend op maandagmorgen. Dan lachen ze. Dan vinden ze het leuk, weet je wel. Ja. Maar maandag is een maandag van glorie. Maandag is een maandag van overwinning. Maandag is een fijne maandag. Halleluja. Dank u voor maandagmorgen vooral. Halleluja. Dat is een maandag van glorie van God. Halleluja. Ik overdenk gewoon het woord van God. Ik ben bezig met de grote dingen van God. Wat het afgelopen weekend is gebeurd. Ik ben bezig met al de dingen die God aan het doen is in mijn leven. Bij mijn kinderen. Bij de gemeentes die ontstaan zijn. Bij die persoon waar ik laatst mee gebeden heb. Met de overwinning die ik mijn eigen leven beleef. Halleluja. Hoe God mij geholpen heeft toen er eigenlijk geen hulp was. Toen het onmogelijk was. Halleluja. En hij heeft mij daar weer doorheen gehaald. Weer doorheen gehaald. De liefde van God is zo groot. Weet je, ik snap niet dat God mij zo lief heeft. Ik zou mezelf nog nooit zo lief hebben gehad. Nee, ik meen het echt. Ik vind het gewoon oneerlijk. Het is gewoon oneerlijk hoe goed. Goedentierendheid. Wat een woorden hebben we daarvoor. Goedentierendheid. Goedentierendheid. Barmhartigheid. Wat een gekke woorden zijn dat. Het is gewoon God is goed. Ja! Gewoon veel te goed. Er is niemand zo goed als hij. Hij is zo goed en hij staat bij mij en hij wil dat ik overwin. Dat ik over al deze situaties overwin. En hij is gewoon bij mij en geeft me wijsheid en inzicht. En de geest van God spreekt tegen mij. Hij leidt mij uit die plaatsen waar het gevaarlijk is. Waar het me bezeert en me kapot maakt. Zonde heet dat, ja. Hij leidt mij daar weg, want dat is gewoon gevaarlijk. Weet je, dat is net als je kind en die wil zijn hand op de hete plaat leggen zo van je fornuis. Oh nee, schatje, niet doen. Weet je, nee, niet doen. Nee, want dan brand je je handjes. Weet je, zo is God ook. En dat heet heiligheid. De Heilige Geest probeer je daar te brengen. Maar hij brengt mij ook in iets. En dat is, jongen, aan jou is kracht gegeven. Aan jou is meer dan gegeven dan alleen maar zo passief zitten en zeggen van, oh, het is erg, hè. Ja, elk huis heeft zijn kruis. Hè? Hij wil mij daaruit hebben. Mijn huis heeft geen kruis. Het kruis is voorbij, hij is opgestaan. Sorry, er is geen kruis meer. Halleluja. Ik weet het kruis, daar ben ik gestorven, weet je. Toen ik gedoopt werd, ben ik met Christus gestorven, maar er is nou een nieuw mens. En hij heeft ervoor gezorgd dat ik een nieuw mens, ik kon dat nooit zelf doen. Wat een genade van God dat ik een nieuw, dat u een nieuw mens bent. Halleluja. En we hebben contact met God, we kunnen zo de troonkamer binnenkomen. Het bloed van Jezus heeft ons toegang gegeven tot zijn tegenwoordigheid. Vader, halleluja, het is weer heerlijk om bij u te zijn. Halleluja, het is gewoon lekker zitten met hem, even lekker praten, even lekker. In Zuid-Afrikaans zeggen ze gezelsen. Dat is praten met elkaar. Ik ben opgegroeid in Zuid-Afrika, daar heb ik Christus leren kennen. Praten met hem. En hij vertelt je wijsheid, hij vertelt je dingen. Ik denk, oh, dat wist ik niet. Zo, dat is interessant. Oh, dat is slim. Ja, ja, oké. Okay. Halleluja. In je slaap geeft hij hele goede ideeën. Prijs God, man. Je bent gewoon een loser als je Christus niet hebt. Ik meen het echt. Dat is zo, ja, wat mis je allemaal? Verschrikkelijk, hè? Wat mis je? Wat mis je? Dus die pijler die komt. Ik weet niet, ik voel al een beetje dat het tijd is of niet. Ja, het is tijd, zeggen ze. Het is tijd, hè? Dat voel ik gewoon. Ik voel dat gewoon. Mensen gapen nog niet, maar ik voel wel. Verkeerde houdingen. Wat zijn die pijlen, waar komen ze terecht? Emotionele gevoeligheid. Verkeerde houdingen. Ik ga nu even uit. En blaam. Blaam. Mensen, je schrijft, mensen blamen jou en jij schrijft het af naar iemand anders. Nee, ik was het niet. Weet je, daar kom je heel veel tegen in de industrie. Wie heeft dit gedaan? Je heeft de klant een factuur gestuurd, er hoort helemaal geen factuur gestuurd te worden. Ja, dat was jij, hè? Nee, was ik niet. Nee, dat was Marina. En dan krijg je Marina kwaad als ze dat hoort. Jongen, jongen, dan ben je nog niet klaar. Halleluja. Dit is de Heilige Geest die tot ons spreekt. Tegen jou en tegen mij, door deze boodschap. Weet je, ik sta hier wel te spreken, het lijkt net alsof het mijn eigendom is. Ik heb het wel mijn eigendom gemaakt, maar ik heb geen copyright en de copyright hoort bij hem. Het is de Vader die dit aan ons gegeven heeft. Hij wil dat wij daar zijn. Hij wil dat wij een transitie maken, dat we overstappen, dat wij een shift maken. Dat we overgaan naar een gebied waar we misschien nog nooit geweest zijn, maar hij wil wel dat je daar naartoe gaat. Hij daagt je uit, maar hij zuigt je ook daar naartoe. Hij verleidt je om daar naartoe te komen. Hij trekt jou gewoon om daar naartoe te komen. Om je tandjes te laten zien. Je wapentuig, om dat voor de dag te halen en dat te laten zien. En die zoete overwinning te proeven. Van overwinning op overwinning op overwinning op overwinning in je leven. Het is er, het kan. Voor diegenen die misschien hier zitten, die teleurgesteld zijn van, oh, ik weet niet, waarom altijd ik? Waarom, dat is ook zo'n goeie. Waarom? Oh, Anna gaat dit ook al fout. Ja, waarom? Zeg dat nooit! Waarom altijd ik? Want er komen er nog een paar aan. Je zet de deur open voor nog een paar. Waarom altijd ik? Oh, jij mag het hebben, denkt de duivel. Oké, ik heb er nog een paar. Dit hoort niet bij, mijn vrouw die zegt altijd, dit hoort niet bij ons. Maar af en toe irriteer ik me daaraan, maar het is wel waar. Weet je, dan lig je daar ziek en je wil gewoon dat ze naar je toe komt en dat ze je allemaal lekkere sinaasappelsap brengt en aspirintjes en over je hoofd aait en zegt van, oh erg hè, oh ben je ziek hè, oh mijn schatje toch, weet je wel, oh. Ja, dan zijn we echt zwaar met zelf van, ja, het is erg. Nee, mijn vrouw komt naar me toe, ze kijkt me heel strak aan, zo, dan krijgen we die bruine ogen zo heel fel zo. Dit hoort niet bij ons. Ik ga handen op jou leggen. In Jezus' naam, dit ding moet weggaan. En je denkt, ja, nou moet ik weer genezen. En ze is gemeen. Ze heeft een gemene zalving. Ik meen het echt. Ze legt handen op mij. En dan... En ja, de ziekte is weg. Mijn hele reden om daar heel zielig op bed te liggen is over. Ik moet gewoon mijn kleren aandoen en gewoon weer doorgaan met het leven. Halleluja. Prijs God, dat heeft ze geleerd met onze kinderen. We hebben 4 kinderen, daar hebben we het geleerd. Maar ik ben blij dat ik zo'n vrouw heb van geloof, van sterkte en van kracht. En niet dat zij zo sterk is, maar ze heeft zich gekoppeld aan de sterkste van het hele heelal. De sterkste macht van het hele heelal. En ze weet hoe om dat toe te passen. En het is geen excuus voor het niet doen bij ons in huis. Ik meen het echt. En onze kinderen die zijn in de bediening, die volgen God, die hebben het gezien. Die hebben gekeken van, oh, er komen grote problemen aan. Wat doen mijn ouders? Wow, die slachten dat ding af zo, niet normaal. Pauw, 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 pauw. De kracht van God komt en het is weer opgelost. Als kind is dat zo'n mooi ding om te zien hoor. Weet je wel, die filmpjes op tv is er niks bij. Zo hoe je ouders gewoon die ellende die op hen afkomt. Ja, er is ellende. Wat is er? Ja, dat en dat. Ze zitten aan tafel, ze horen alles. Ja, wat gaan we eraan doen? Die kinderen die zitten gewoon een beetje rond te kijken. En die zitten te gamen en die zitten van alles en nog wat. Maar ze horen alles. Weet je wat we gaan doen? We gaan bidden. Ze horen je bidden. Ze zien dat je je handen vastpakt. We gaan instemmen. We gaan op het woord van God staan. En dit ding gaat ons niet overwinnen. Dit ding gaat keren. Dit ding gaat veranderen. In de naam van Jezus Christus. En dan voel je gewoon de gezaggende autoriteit van de Heilige Geest ineens komen. En zeggen, child, this is what you are born for. Dit is datgene wat ik wil dat jij doet. Hiervoor heb ik jou al die krachten en al dat vermogen gegeven. De Heilige Geest, de kracht van de Heilige Geest. En wij beginnen gewoon aan te vallen. En dat is genadeloos. We hakken gewoon die dingen in de pan. Halleluja. Armoede. Ziekte. Grote problemen die op ons afkomen. Relatieproblemen. We hakken ze gewoon in de pan. Halleluja. Met de zwaard van de geest. En hij wil dat we overwinnen. Kijk, het is niet onze kracht. Ik voel me een heel klein mannetje als ik naar mezelf kijk. Maar ik weet, ik ben gekoppeld aan God. Hij is degene. Het is zijn liefde. Hij heeft dat in ons, had het niet hoeven doen. Hij heeft het wel gedaan. Had hij niet moeten doen. Als hij het niet gewild had. Weet je wel. Maar hij heeft het wel gedaan. En hij wil dat we het gebruiken ook. Voor hem is het niet zo van, oh joh, er is maar zo weinig autoriteit. Gebruik je nou weer autoriteit? Nee, er is meer dan genoeg. Er is gewoon meer dan genoeg. Je bent meer dan overwinnaar. Dus vandaag is het, sta op en sta vast. Dat is mijn boodschap voor je. Halleluja. Sta op. Neem. Neem die kracht die God jou gegeven heeft. Ik zie al een paar mensen daar staan. Amen, dat is een goeie. Zullen we dat doen? Zullen we staan? Halleluja. Vader, we hebben uw woord gehoord. We weten, het is geen moment om handen te leggen op mensen. Maar we weten ook, Heere God, dat onze grote besluiten, die nemen we in ons eigen hart. De grote kerende besluiten die ons leven zo drastisch heeft veranderd, dat was een besluit van ons eigen hart. Vandaag hebben wij uw woord gehoord, Vader. Uw woord heeft ons aangesproken. Dank u, Heilige Geest, dat u dit woord levend hebt gemaakt voor ons. Door al die gekke verhalen die ik verteld heb, heeft u toch mensen kunnen vertellen wat uw wil is en wat uw plan is. En ik dank u, Heere God, dat u iets wakker hebt gemaakt. U heeft ze wakker gemaakt voor de overwinning die ons erfdeel is. Meer dan overwinnaar. Net als Jezus, net als Paulus, net als Petrus. Net als de mannen van God, net als Noach, net als Elia, net als Elisa. Net als Mozes, net als Joshua. Net als deze mannen die op dezelfde manier, met dezelfde middelen eigenlijk overwonnen, Vader. De hele rijtje van Hebreeën 11 wat u ons gegeven hebt. U heeft ons gemaakt tot grote sterke. U heeft ons gemaakt tot sterkte. U heeft uw sterkte aan ons gegeven, Heren. We zijn niet trots in onszelf, we zijn zo trots op u. We zijn trots dat u ons steeds weer, Heren, de overwinning brengt. Dank u voor uw grote liefde. Uw overweldigende grote liefde die naar ons toestroomt. De gunst die naar ons toekomt van u af, Heere God. We hoeven niet te bedelen, maar u heeft het meer dan genoeg al gegeven. We kunnen het gewoon hanteren en gebruiken. Dank u voor de autoriteit die u ons gegeven hebt. Dat we die autoriteit kunnen gebruiken. En dat de duivel en alle omstandigheden naar ons moeten luisteren. Prijs u daarvoor. Wij zijn niet meer slaaf van de omstandigheden. Maar wij besturen de omstandigheden. U heeft ons de kracht gegeven om omstandigheden te formeren, te veranderen. Zodat het in lijn komt met uw plan, met uw woord. Halleluja. Amen. Amen.
Halleluja.